zijn.
Heel hartelijk welkom. Ja, ik verbaas me toch een beetje over de opkomst. Die is toch veel groter dan, denk ik, ieder had verwacht. Maar we zijn blij dat we toch met zoveel vergaderd zijn, zoals ze dat mooi zeggen. En we hopen deze dag dan stil te staan bij het thema, ook wat een beetje mij opgegeven is, waardig zijn roeping wandelen. En op zich is dat ja, toch een heel mooi thema. Waardig zijn roeping wandelen. Als je de Bijbel kent, dan kom je dat eigenlijk nergens tegen. Waardig zijn roeping wandelen. Meestal lees je in de Bijbel dat je eigenlijk je eigen roeping, zoals je geroepen wordt door de Heer, waardig moet gaan wandelen. Maar degene die het heeft opgesteld, die heeft toch wel gelijk. Want het is eigenlijk niet in de eerste plaats de roeping van ons, het is in de eerste plaats de roeping van onze Heere Jezus Christus. Hij wordt tot iets geroepen. En wij delen in die roeping van hem. En hij is als het ware door de Vader geroepen en hij is ook bereid, heeft hij zich verklaard, om aan die roeping gehoor te geven, om de verlossing compleet voor de Vader af te ronden. En daar is hij mee bezig geweest en is hij ook nog mee bezig en daar zal hij nog ook mee bezig zijn. En wij als gelovigen hebben daar een bepaalde rol in, een bepaalde plaats in. En het probleem is, voor zoveel, dat ze wel tot de Heer Jezus komen en tot geloof komen, maar dat ze niet weten eigenlijk welke plaats wij als gelovigen innemen in dat totale verlossingsplan van God met heel deze schepping. Ze zijn behouden, ze zijn verlost, ze zijn tot de Heer Jezus gekomen, halleluja, prijs de Heer. Maar het wordt hen als ware niet verteld, het wordt hen niet uitgelegd. En daarom komt van dat waardig wandelen soms in de praktijk, ja, toch maar heel weinig terecht. Omdat ze niet onderwezen worden vanuit de schrift, tot welke roeping ze eigenlijk behoren, tot welke, aan welke roeping ze in de Heer Jezus Christus deel hebben gekregen. En daarom wil ik vanmorgen, en misschien vanmiddag ook, in de eerste plaats stilstaan bij wat is die roeping dan, waar wij door genade deel aan hebben gekregen. Waartoe wordt de Heer Jezus dan geroepen en wij met hem als het lichaam? Want daar gaat het eigenlijk om. En dat is belangrijk, want als je je roeping weet, dan zou ik al zeggen, dan komt van die waardige wandel het vanzelf wel in de praktijk het allemaal wel goed. Ja. Om maar een voorbeeld te geven. Stel dat ik een van u, dat ik naar hem toe ga, en dat het ook in werkelijkheid zo is, terwijl die persoon het niet weet, maar dat hij eigenlijk is geroepen om kolonel te zijn in het leger. Hij is geroepen onder de wapenen. Hij weet eigenlijk van die roeping zelf niet veel, maar ik ga naar hem toe en ik laat hem zien met de papieren van het ministerie van Defensie bij me, dat hij aangesteld is als kolonel in het leger. Die man die gelooft mij wel niet, maar ik haal uit de auto, haal ik zijn uniform. En ik zeg, joh, dat trek je maar aan. Hij trekt het aan, hij trekt dat hele uniform aan, hij zet zijn pet op zijn hoofd. En ja, de auto rijdt voor met chauffeur, hij gaat erin en hij gaat naar de kazerne. En er wordt van hem verwacht dat hij als kolonel gaat optreden, dat hij waar gaat maken en bevestigen gaat in de praktijk de roeping waar hij deel aan heeft gekregen. En zodra hij dan dat uniform aan hebt en in die kazerne komt en het allemaal van hem verwacht wordt, dan sta je zo met stomme verbazing te kijken, ja, dat men plotsklaps als een kolonel inderdaad heel waardig gaat wandelen. Een wandel openbaart die bij een kolonel in het leger wordt verwacht. En dat opeens hij ook zo handelt en acteert, omdat hij ook ziet dat het werkelijkheid in zijn leven is. En zo is het als ware ook in ons leven. Als wij tot geloof gekomen zijn en behouden geworden zijn, verlost geworden zijn, gered geworden zijn, ja, dan hebben wij ook een rol gekregen in dat heilsplan van God. Voor heel veel gelovigen is het eigenlijk, als ze tot geloof komen, tot behoud komen, dan denken ze van, we zijn er. De Heer heeft me verlost. Halleluja, prijs de Heer. En nu maar wachten tot de Heer wederkomt, waar we net van zongen. En dan mag ik de hemel ingaan. Ja, dat is allemaal waar. Maar God heeft ons niet verlost opdat wij als ware in een luie stoel zouden kunnen gaan zitten. God wil ons inschakelen, Christus wil ons inschakelen in zijn heilsplan. En vaak wordt dat helaas niet verteld en niet uitgelegd. En dan horen mensen misschien over een dag als vandaag en dan lezen ze misschien ook wel eens dat boekje van Levend Water. En denken ze, ja, maar wat wil de Heer dan nog van mij? Ik ben toch al behouden? Wat willen die andere gelovigen dan? Die dan zeggen van, ja, je moet verder graven in het woord van God. Want er staat nog veel meer in. Wat heeft God er nou allemaal mee voor? Nou, daar gaan we vandaag, proberen we daarop in te gaan. Want, laten we wel zijn, als je in de Bijbel gaat duiken en je gaat lezen over die roeping, dan kom je woorden tegen dat je geroepen bent. Dat je voorbestemd bent. Gepredestineerd. Uitverkoren bent. En helaas heeft dat in het christendom, en vooral ook in het calvinisme, en laten we nou maar eerlijk zijn, Nederland is toch een heel calvinistisch land van oorsprong. Ja, is dat helaas vaak toch een beetje in het negatieve, helaas uitgelegd in de kerken. Het heeft een negatieve klank gekregen. Je kan al heel gauw, als ik in mijn eigen familie nagaat die puur calvinistisch is, en ik ga in die familie na wat men daar dan tegen mij zegt, dan is het dan gauw in de trant van, ben jij wel geroepen? Ben jij dan wel uitverkoren? Hoe kan jij daar dan zeker van zijn? Waar denk jij dat je dan bestemd bent, gepredestineerd bent? En er worden eigenlijk allemaal vraagtekens achtergezet. En eigenlijk wordt het voorgesteld dat ik eerst een wandel moet openbaren die heel heilig en onberispelijk is, voordat je eigenlijk pas zeker kan zeggen, ja, dat je uitverkoren bent. Ik had een oma, en ze is al lang bij de Heer, maar ik weet nog goed dat mijn oma op 86-jarige leeftijd nog steeds bad van, Heere, laat mij toch een schaapje van uw grote kudde mogen zijn. En dat ze dat bad, dat heeft ook niet zoveel te maken met haarzelf, maar wel is dat aan te rekenen dat men dan zo onzeker is, dat die zekerheid hen niet wordt verschaft, is eigenlijk de verantwoordelijkheid, dat mogen we aanrekenen, aan degene die haar vanuit de Bijbel zijn voorgegaan. Die hebben als het ware toch het verlossingsplan van God niet juist en correct eigenlijk uitgelegd. En dat heeft het helaas dan in het negatieve getrokken, waardoor het een hinderpaal wordt. Iets negatiefs waar mensen dan tegenaan botsen. En dat is jammer. Ook daar hopen we vanmorgen op in te gaan. Wat is dan eigenlijk onze roeping? Nou, als we gaan naar 2 Timotheus 1, dan zegt de apostel Paulus ons iets heel moois. 2 Timotheus 1. Vers 8 en vers 9. Paulus zegt dat tot ons: schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heere of voor mij zijn gevangenen. Dus je moet je niet schamen voor Christus en ook niet voor Paulus die in de gevangenis zit. Maar wees mede bereid voor het evangelie te lijden in de kracht van God die ons behouden heeft. Daar heb je het. We zijn behouden. Dat is heerlijk. Maar we zijn niet alleen behouden, die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen. Naar zijn eigen plan. Want dat is eigenlijk een voornemen, een plan. Naar zijn eigen voornemen. En de genade die ons in Christus Jezus gegeven is, wanneer? Voor eeuwige tijden. En voor eeuwige tijden, daar staat eigenlijk voor de tijden der eeuwen. Voor de tijden der aionen. Dan wil ik daar niet nu vanmorgen op ingaan, want dan wijken we veel te ver af. Maar zeg maar, dat is dus wel een hele lange tijd terug, dat God in zichzelf een plan had, een voornemen had, voor de tijden der aionen. Voordat er überhaupt het begrip tijd was, en die tijd zich ontrolde in allemaal verschillende aionen, laat maar zo even noemen. Voor die tijd had God een plan in zichzelf, dat hij ons riep met een heilige roeping. Dat nam hij zich voor in zichzelf. En daar hebben we deel aan. Dus we zijn niet alleen behouden, maar we hebben ook deel gekregen aan een roeping die heilig is en die in God als ware ontstaan is, in zijn gedachten, in zijn plannen, in zijn denken, zijn denken wat veel hoger is dan ons voegen. Een heilige roeping voor de tijden der aionen. Maar waarom zijn wij dan geroepen? En waartoe zijn wij dan geroepen? Wat is dan Gods doel? Nou, om daar antwoord op te geven, moeten we dan gaan naar Efeze 1. Laten we dat maar doen, Efeze 1. En ook Efeze 4. Ik lees eerst Efeze 4 maar. U weet misschien dat eigenlijk alle brieven van de apostel Paulus opgebouwd zijn, altijd volgens een bekend stramien. Namelijk, eerst gaat hij in zijn brieven altijd leerstellig beschrijven en doorgeven wat hij op zijn hart heeft, laat het maar zo zeggen. Wat hij door moet geven van de Heer. Dat legt hij leerstellig dan allemaal uit. En nadat hij dat heeft gedaan, dan gaat hij praktisch dat toepassen. Wat het dan zeggen wil in de praktijk van ons leven. Nou, zo is de Efezebrief ook opgebouwd en valt ook in die twee grote delen uiteen. Eerst een leerstellig gedeelte van Efeze 1 tot en met 3. En dan een praktisch gedeelte van Efeze 4 tot en met 6. Nou, ga je lezen in Efeze 4, dan begin je te lezen aan het begin van het praktische gedeelte. En daar vind je gelijk in de sleuteltekst van het praktische gedeelte. En eigenlijk ook het thema voor vanochtend. Efeze 1 vers 4, daar staat: als gevangene in de Heere, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping waarmede gij geroepen zijt. Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid en elkander in liefde te verdragen. Enzovoort, enzovoort. Hij begint ermee: ik vermaan u dan te wandelen waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. En dat heeft hij uitgelegd, wat die roeping is. En dat gaat dan nu in Efeze 4, 5 en 6 gaat hij erop in hoe je dan waardig moet gaan wandelen, hoe je overeenkomstig je roeping moet gaan wandelen, net als die kolonel als ware overeenkomstig dat hij geroepen is onder de wapenen mag gaan lopen in de praktijk van zijn leven. Zo doet Paulus dat hier ook. Hij legt hier uit waar die waardigheid van ons dan uit bestaat in de praktijk. En dat kan hij doen omdat hij in Efeze 1, 2 en 3 die roeping van ons helemaal uit de doeken heeft gedaan. Daarom moeten we gaan naar Efeze 1 om te gaan lezen over die roeping. Dat legt hij daar namelijk uit. Laten we lezen Efeze 1 vanaf vers 1. Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die te Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. In hem, in wien wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen van hem, die in alles werkt, naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid. Wij die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. In hem zijt gij ook,
nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord, in hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de heilige geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat hij zich verworven heeft tot lof zijner heerlijkheid. Wat zegt die man altijd, vind ik, in een paar woorden, ongelooflijk veel. Ja, is niet te geloven. Maar ook hier, in het leerstellig gedeelte, lezen wij de sleuteltekst direct die er is voor Efeze 1, 2 en 3. En die sleuteltekst hier in Efeze 1, 2 en 3 is het derde vers wat we lazen. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Wat is nou een sleuteltekst? Een sleuteltekst is een tekst die in het kort eigenlijk de hele inhoud van het hele gedeelte wat volgt in het kort samenvat. En dat doet deze tekst, Efeze 1 vers 3. Die vat voor ons samen waar Efeze 1, 2 en 3 over gaan. Net zoals die tekst van Efeze 4 vers 1, waardig zijn roeping wandelen, ook in het kort samenvat, hoofdstuk 4, 5 en 6, het praktisch gedeelte van de brief. Een tekst die eigenlijk de sleutel is tot de gehele inhoud. Als je een kamer hebt of een huis en je wilt zo'n kamer of een huis betreden, dan moet je wel een sleutel hebben. Anders kan je er niet in. Als ik hier in Rode, en ik weet dat verschillende hier in Rode wonen, naar uw huis zou gaan en ik wil zomaar daar naar binnen, dan kan dat niet. Dan heb ik de sleutel nodig van uw huis. En zo is het eigenlijk met de Bijbel ook. Al die Bijbelboeken kan je vergelijken eigenlijk met schatkamers. Schatkamers zijn het. Elk Bijbelboek is een schatkamer. Maar wat heb je nodig? Je hebt nodig een sleutel die op die schatkamer past. Mis je die sleutel? Ja, dan kan je lezen in dat Bijbelboek wat je dan ook wil. Maar je hebt de sleutel niet die op die schatkamer, op dat Bijbelboek past. En eigenlijk je mist daardoor eigenlijk de zegen. En vaak blijkt dat een heleboel gelovigen die zo'n Bijbelboek gaan lezen niet de sleutel te pakken hebben, waardoor ze eigenlijk zo'n schriftplaats kunnen openen en opeens er een wereld voor hen open gaat. Eigenlijk blijft dan de schrift gesloten. En vaak in ons leven, als we opeens de sleutel vinden en je gaat opeens een schriftplaats lezen daar, ja, die je misschien wel kent van haven tot gort, dan opeens denk je, hoe heb ik daar in mijn leven altijd overheen kunnen lezen? Ik heb het er nooit in ontdekt. He? Maar dat kwam vaak doordat je de sleutel mist. En dat is met de Joden ook. Als je kijkt naar Jesaja 53, is Jesaja 53 heel duidelijk een hoofdstuk wat gaat over het lijden van de knecht des Heren, de Heere Jezus Christus. Nou, je kan het geven aan een Jood, hij kan het lezen, zowel die wil, maar hij komt er niet achter dat dat de Heere Jezus Christus is, die als losser voor hem stierf als lam op het kruis van Golgotha. Hij mist het. Hij leest daar eigenlijk het Joodse volk in. Hij ziet dat als de knecht des Heren. Hij vat het niet. Hoe hij zich misschien ook in alle oprechtheid zich inspant. Men heeft dan de sleutel niet gevonden. En de sleutel tot dit gedeelte, tot de hele Efezebrief eigenlijk, is Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. De NBG-vertaling heeft allerlei geestelijke zegen. De Statenvertaling, ik weet niet of iemand die bij zich heeft, maar kan het controleren, daar staat niet allerlei, maar daar staat alle. En dat is juist, wij zijn gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Dat is nogal wat. En Paulus wil God prijzen, God de Vader danken, voor alle zegen, alle geestelijke zegen waarmede hij ons gezegend heeft. Want wij zijn gezegend met alle zegen. Alles wat God aan zegen had en te geven had, dat heeft hij u en mij gegeven. Alles, daar kan niets meer bij. Alle zegen. En dat alles wat God gegeven had en heeft, is de lichaam in de persoon van Christus. Christus heeft alles. En Christus heeft alles ons gegeven. En wie Christus heeft, heeft ook alles. En wie Christus niet heeft, die heeft helemaal niets. En Paulus legt hier de nadruk op dat alle geestelijke rijkdommen in Christus ons bezit geworden zijn. En God heeft dus niet een beetje gegeven, niet allerlei zegen gegeven, niet vele zegen gegeven, maar hij heeft ons alles gegeven, alle zegen. En God kan niet meer geven dan hij gegeven heeft. En als je gelovige bent in Christus, ja, dan kun je God prijzen zoals Paulus doet. Gezegend zij de God en Vader, die ons alles geschonken heeft in Christus. Ik wil ook uw aandacht op vestigen dat wij niet alleen gezegend zijn met alle zegen, maar dat die zegen ook is een geestelijke zegen. Hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen. Dat zijn geen stoffelijke zegeningen, dat zijn geestelijke zegeningen. Ze kunnen ook niet genoten worden op de aarde. Stoffelijke zegeningen, die kun je genieten op de aarde. Maar geestelijke zegeningen kun je alleen maar genieten in de hemel. En dat moet, broeders en zusters, voor de Efeziërs, ja, toch wel heel vreemd in de oren hebben geklonken. Want in de handelingen waren alle zegeningen waar ze mee te maken hadden, waren tot nu toe altijd geënt geweest en gericht geweest op de aarde. Dat waren stoffelijke zegeningen. En nu krijgen ze een brief van Paulus, een Efezebrief. En deze brief is verstuurd eigenlijk aan vele gemeenten. Want hier staat wel te Efeze, hebben we gelezen in dat eerste vers. Maar er staat dus een grote teksthaken, dat kunt u ook lezen. En eigenlijk is deze brief een brief geweest die aan vele gemeenten verstuurd is. En de brenger van die brief heeft steeds een andere naam voor die gemeentes daar ook steeds ingevuld. Daarom zijn er ook heel veel brieven gevonden waar te Efeze helemaal niet in stond. Is een brief geweest die van de ene gemeente naar de andere gemeente ging, waarin Paulus bekend ging maken de roeping van ons, waar wij deel aan hebben gekregen, in Christus. Hij begon een evangelie te openbaren, ja, wat verborgen was geweest, tot dan toe. En hij legt uit dat wij deel hebben gekregen, niet aan stoffelijke zegeningen, maar dat we nu deel hebben gekregen aan geestelijke zegeningen. Welke krachten hadden ze gesmaakt, zegt de Hebreeënbrief. Welke krachten hadden de gelovigen in de handelingen gesmaakt? De krachten van de toekomende eeuw, staat er. Ja. De toekomende eeuw, dat kunt u lezen. Zelf noteer het maar in Hebreeën 6 vers 4 en vers 5. Een toekomende bedeling, de bedeling van het vrederijk, dat hadden ze... Die krachten hadden ze gesmaakt. Daar hadden ze van geproefd. Wat zou er ongeveer zijn in het vrederijk? Nou, nu worden de mensen hooguit zo'n 60, 70, 80 jaar oud. Misschien wel eens 90 tegenwoordig. Hè? Maar veel ouder worden we niet. Maar in het vrederijk weten we dat een jongeling, hoe oud is die? Een jongeling die is nog maar 100 jaar en hij is nog steeds een jongeling. Hè? Eigenlijk de leeftijden die er waren van een Adam, van een Eva, van een Methusalem, van een Noach, noem ze allemaal maar op, waar je van kan lezen, die mensen heel oud werden. Eigenlijk die situatie keert terug in de toekomende eeuw. In de toekomende aion. De aion van dat duizendjarige vrederijk wat komt. Dat zal een geweldige verandering zijn op aarde. En eigenlijk hadden die mensen in de handelingen al daar, ja, die krachten van die toekomende eeuw hadden ze al gesmaakt. Maar laat me eerlijk wezen, was je ziek? Wat deed je dan in de gemeente? Nou, dan was er best wel iemand onder ons die dan de gave van gezondmakingen had. En die liet je komen. En die genas je. Dat gebeurde, ze waren bekend met tekenen, met wonderen, met krachten. Dat was actueel. En eigenlijk dat duizendjarige vrederijk wat in het verschiet lag. Het nieuwe verbond wat in werking tracht. Al die krachten die daarmee verbonden waren. Ja, die waren in de praktijk zichtbaar. Je kon zien, die tijd komt eraan. En ze waren gewend om stoffelijke zegeningen gewoon in de praktijk van hun leven te genieten. Maar dan komt opeens de apostel Paulus en die zegt, ja, ho eens even, maar je bent gezegend met alle geestelijke zegeningen.
Ja.
En dan nog waar. Hij zegt dan, met alle geestelijke zegen op aarde in Christus. Nee, hij zegt in de hemelse gewesten. Ja, dat moet hun wel heel vreemd in de oren hebben gekregen, hebben geklonken. In de hemelse gewesten ben ik gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Wat is dat dan, die hemelse gewest? En heel veel gelovigen heden ten dagen, die vragen zich dan ook af. Wat is dat dan, die hemelse gewesten? In de Bijbel worden over verschillende hemelen gesproken. Wij hebben bijvoorbeeld, en dat doen wij ook, wij spreken misschien wel eens af en toe wel eens over het weer, en dan lopen we buiten, en dan kijken we omhoog, en over welke hemel hebben we het dan? Dan hebben we het over de wolkenhemel, daar wijzen we naar. Of het bewolkt weer is, of niet, of dat de zon schijnt. En als het 's nachts is, en het is een hele heldere nacht, dan kijk je wel eens omhoog als je op vakantie bent, of 's avonds laat de hond uitlaat, en dan kijk je wel eens omhoog en dan zie je de sterrenhemel. De sterren die schitteren dan. Dan heb je het over de sterrenhemel. Dat is een hemel die nog hoger is. En de Bijbel spreekt dan dat er eigenlijk nog een hemel is. Een hemel is waar God woont en waar God troont. Die boven die sterrenhemel is. Want dat zegt eigenlijk Paulus hier. Hij heeft het hier over het bovenhemelse. Dat staat eigenlijk zo in het Grieks. Een hemel is die daar allemaal nog eens een keer boven is. Het bovenhemelse. En hij zegt, wij zijn daar geplaatst in dat bovenhemelse. En eigenlijk spreekt de Bijbel erover dat er eigenlijk drie sferen zijn. Drie sferen zijn. De sfeer van de aarde. De sfeer van de hemel, de sterrenhemel die daarboven is. Het uitspansel. En een hemel die nog daarboven is, een hemel waar God woont en troont. Er zijn ook teksten in de Bijbel waar al deze drie sferen bij elkaar in één adem worden genoemd. Bijvoorbeeld in 1 Koningen 8. Laten we daar eens naartoe gaan. 1 Koningen 8. Dan gaan we naar de inwijding van de tempel. En dan zegt Salomo iets heel bijzonders in 1 Koningen 8 vers 27. Hij zegt daar, zou God dan waarlijk op aarde wonen? Zie de hemel. Zelfs de hemel der hemelen kan u niet bevatten. Hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. In deze ene tekst worden de drie sferen genoemd waarin heel de schepping in uiteenvalt. De aarde, de hemel en de hemel der hemelen. Er is ook nog een andere tekstplaats, dat gaan we nu niet doen, niet opzoeken, maar noteren maar. Dat is Deuteronomium 10 vers 14, waar je ook de aarde, de hemel en de hemel der hemelen in één adem weer krijgen genoemd. Om maar een voorbeeld te geven van hoe dat in de praktijk eruit ziet, die aarde, die hemel en de hemel der hemelen, nou, dat is heel eenvoudig. Dan moet je eigenlijk gaan naar de tabernakel. Want de tabernakel die valt ook in drie delen uiteen. Als de tabernakel zou binnengaan, waar kom je dan in terecht? Dan kom je terecht in de voorhof. En als je de voorhof doorgaat en je komt er eigenlijk bij de tabernakel zelf en je gaat daar naar binnen, waarin kom je dan terecht? In het heilige. En ga je nog verder, dan kom je in het heilige der heilige. Nou is het zo dat u moet weten dat die tabernakel is gemaakt volgens een model. Als je leest over Mozes, dat hij op de berg is, dat hij bij God is, dan staat er verschillende malen in de schrift dat God hem een model toonde. En naar dat model, naar een maquette, zie het maar zo, een maquette, maakte hij de tabernakel, de voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. En eigenlijk is dat een beeld, dat laat in de Hebreeënbrief Paulus ook aan ons zien, dat het een beeld is eigenlijk van zoals het in werkelijkheid is. Want Paulus laat zien dat de Heer Jezus met zijn eigen bloed niet de tabernakel die met handen is gemaakt naar binnen is gegaan, maar dat die in de ware tabernakel, die niet met handen is gemaakt, naar binnen is gegaan met zijn eigen bloed om verlossing voor ons te doen, om verzoening te doen. He? Hij is de hemelen doorgegaan, zegt Paulus in de Hebreeënbrief. En heeft zo de zonden van de kosmos verzoend, waar, zoals de hoge priester ook ging, door de voorhof op de grote verzoendag, door het heilige naar het heilige der heiligen, om daar bloed te sprengen. Waarmee die het de zonde van het volk kon bedekken. Maar Christus, en dat is het hele beeld uit de Hebreeënbrief, die is met zijn bloed, is hij tot in het heilige der heiligen toegegaan en heeft hij daar een verzoening verricht. Niet dat zonden werden bedekt, maar dat het voor eeuwig werd weggedaan. Hij heeft die schuld ingelost. Nou, dat kunt u lezen voor degenen die het allemaal willen nazoeken. Hebreeën 9, vers 11 en vers 24. Hebreeën 9, vers 11 en 24. En over het model van de tabernakel wordt gesproken in Hebreeën 8, vers 5. En ook nog in Exodus 25, vers 9 en vers 40. Dan kan je lezen over dat model van de tabernakel. Dat dus een beeld is van het ware. Nou, in die laatste hemel, de hemel der hemelen, waar dus eigenlijk God zit en troont, want dat was de Ark des Verbonds, was eigenlijk een beeld van de troon van God. Daar zit ook Christus aan de rechterhand van de Vader. En Paulus maakt ons hier duidelijk dat wij gezegend zijn met alle zegen, geestelijke zegen, waar, daar, in de hemel der hemelen. En ik kan u vertellen dat als je een brief ontvangt van deze apostel Paulus en je begint dat te lezen, dan struikel je dus eigenlijk al in het begin erover, over in de eerste tekst naar een groet. In de eerste tekst eigenlijk over de diepte waarin Paulus ons meteen meeneemt. Want hij neemt ons meteen mee van deze aarde af. Uit de voorhof. Door het heilige. En hij plaatst ons gezicht in het heilige der heiligen. En begint ons te vertellen van een roeping die wij hebben in dat heilige der heiligen. Ja, dat is... We nog een opdracht te vervullen. We zijn daar niet voor niks gezet in het bovenhemelse. Het is zomaar niet gedaan zo van een soort iets doelloos of zo. Nee, God heeft daar een bedoeling mee. Christus heeft een bedoeling ermee. Christus schakelt namelijk zijn gemeente in de toekomende aionen van het vrederijk en van de nieuwe schepping, om aan die machten, krachten, heerschappijen daar in het bovenhemelse te tonen, wat te tonen, de rijkdom zijner genade. Ja, want heel de schepping kijkt daar naar uit. We willen vanmorgen, anders vanmiddag wel zien, dat ook daar de zonde is gekomen. Ja, zelfs dat daar de zonde is ontstaan. En ook dat deze wezens, al Gods schepselen, in de verlossing moeten worden gevoerd. Ook die machten, ook die krachten, ook engelen. Ook wezens die allemaal hoger zijn gemaakt en gesteld dan ons. En dat is zo mooi in de schrift, broeders en zusters. Want wie zijn wij als de mens? Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Zegt de psalmist. Wat is de mens? Wie zijn wij eigenlijk? Wij zijn zo'n laag schepsel. Wij zijn de laagste van alle schepselen. Maar God in zijn rijkdom van genade en zijn liefde, wat doet hij? De mens die gevallen is in de zonde. Die raapt hij op uit die ruisende kuil. Trek hij op uit dat modderig slijk, zegt de psalmist. En hij stelt hem omhoog. En hij gebruikt die verloste mens om aan zijn ganse schepping te tonen hoe rijk hij is in genade. Hoe rijk hij is in liefde. En hoe groot de verlosser hij is. Hij wil triomferen. Christus wil triomferen. En Christus gebruikt de mens om die ganse schepping te verlossen. Ja. En er moet heel veel voor gebeuren. Als u het goed begrijpt, broeders en zusters, God is in deze tijd niet bezig op aarde om de ganse aarde, de massa in deze aarde, te verlossen. Gelovigen begrijpen dat niet. Nee, er is alleen maar tegenwoordig een roeping. God recruteert, laat maar zo zeggen, door de verloste mens te roepen hier uit deze wereld, recruteert hij zijn troepen, laat maar zo zeggen. En mensen die de Heer Jezus in deze tijd aannemen, zijn gerecruiteerd. Die behoren eigenlijk tot het leger van het heil, om het William Boesma te spreken. We behoren tot de nieuwe mens, Jezus Christus. En we hebben een roeping om straks ook ingezet te worden als troepen. Naast de roeping van het lichaam van Christus, zijn er nog andere roepingen in de schrift. Jawel, ik ken nog een volk dat geroepen is. En waar het zelfs Paulus van zegt, als zij zelfs Christus verwerpen, zegt hij dan in de Romeinenbrief, dan zegt hij, maar de roepeningen God ten aanzien van het volk van Israël is, nou wat zegt hij, onberouwelijk. God komt daar niet op terug. Israël is geroepen. Ook een roeping. Ik heb geen deel aan de roeping van Israël. Ik heb deel aan de roeping van het lichaam van Christus. En wat mij als christen uit moet worden gelegd, is wat dat zeggen wil. Dan ga ik ook waardig wandelen naar mijn roeping. Ik moet als het ware onderscheiden dat ik geen deel heb aan de roeping van Israël. Israël is geroepen. Waarom is ze geroepen als volk? Wat moet ze gaan doen als volk ten aanzien van de volkeren in deze wereld? Ze moet het evangelie van het koninkrijk gaan brengen voordat het koninkrijk komt, het vrederijk, aan alle creatuur. Waar of niet? Ja. Ze moeten de opdracht die de Heer Jezus gegeven heeft aan zijn discipelen, die moeten ze uitvoeren. Wat moeten ze uitvoeren? Ze moeten het evangelie van het koninkrijk verkondigen. En daarna moeten ze de volkeren dan leren alles te onderhouden wat Christus hen geboden heeft. En ze moeten ze dopen in de naam van de, we weten het wel, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En Christus zegt, ik zal met je zijn tot aan het einde van de aion. Ja, heel goed, Theo. Deze eeuw, deze aion waarin wij leven, dat belooft hij aan het volk van Israël. Maar ik heb geen deel aan het volk van Israël. Ik moet niet denken dat in deze tijd Gods plan is om deze wereld te bekeren. Oh, ik heb best wel respect voor Billy Graham en voor allerlei organisaties die dan in Lausanne in Zwitserland bijeenkomen en zeggen van we gaan weer een politiek, een policy gaan we uitdenken hoe wij de wereld in deze tijd moeten bekeren, broeders en zusters. Maar dat is niet Gods policy. Gods policy in deze tijd is dat hij vanuit deze bedeling, die bedeling van de verborgenheid, een lichaam van Christus samenstelt. En als die vol is, dan heeft God zijn doel perfect bereikt. Want dat wil hij. En het lichaam van Christus wordt ingezet. Waar? Op aarde? Nee. Boven, in het bovenhemelse. Om daar aan macht, de kracht, de heerschappijen de verlossing te prediken. Dat zit allemaal vast in Gods plan. Zullen we zien. Zullen we zien. Goed. Ik hoop dus dat duidelijk is dat de apostel Paulus ons dus zegent met hele andere zegeningen dan waar men in de handelingen van hoorde. En dat is eigenlijk iets prachtigs, iets ongelooflijk. We komen niks tekort. En die zegeningen moeten we ook in de praktijk nu gaan gebruiken, dan moet je toepassen. Dan moet je je hand opleggen. Dan mag je je toe-eigenen. Dan mag je God voor gaan danken. Want die zegeningen, dat is een lijst van zegeningen, die hij hier in Efeze 1 helemaal gaat uitleggen. Daar gaat hij ons helemaal mee meenemen. Tekst na tekst, na tekst, na tekst, na tekst. Waar u vermoedelijk vandaag, toen ik Efeze 1 las, van nou, na de eerste 2-3 zinnen, ik ben de draad al helemaal kwijt. Waar die apostel Paulus het over hebt, het is moeilijk. Het is heel erg moeilijk. Het is misschien ook wel moeilijk, omdat de mens het in de kerkgeschiedenis ook wel heel moeilijk heeft gemaakt. Maar ik hoop dat blijft hangen, dat God dus ons alles heeft gegeven. Alle geestelijke zegening. En het is mijn verantwoordelijkheid en ook uw verantwoordelijkheid, dat ligt bij ons, om die lijst van zegeningen langs te lopen, om te kijken waar die zegeningen dan allemaal uit bestaan en om te geloven wat God zegt. En dat is het grote probleem tegenwoordig, broeders en zusters. Als ik zie tegenwoordig hoe het in heel veel kerken en kringen en groepen de laatste jaren waar er naartoe gaat, is dat het geloof niet meer gebouwd gaat worden op het woord van God, maar dat het geloof veel meer vastzit aan het gevoel. Het gevoelsleven gaat binnen talloze kerken en kringen, en we hoeven nergens naar te wijzen, en dat wil ik ook helemaal niet, maar ik merk alleen maar op dat in evangelisch Nederland het geloof steeds meer wordt bepaald door ons gevoel. Maar je kan nooit je geloof bouwen op je gevoel, je moet je geloof bouwen op het woord van God. En het zal wel zo wezen dat inderdaad als je naar een preesavond gaat, dat je dan inderdaad heel erg mooi samen zingt en dat het verrijkt en dat mag ook allemaal wel, maar je geloof moet wel gebouwd worden op het woord van God. Daar groei je van. We moeten geworteld raken in dat woord. En het probleem, dat is de makke van deze tijd, is dat de gelovigen eigenlijk, ja, dat woord van God bijna niet meer lezen. En als ze het lezen, worden ze helaas voorgegaan, helaas door mensen die voorgaan, die de verantwoordelijkheid hebben om de boodschap duidelijk uiteen te zetten, dat men het begrijpt. Ja, vaak om, daar schort het dan vaak aan. En blijven kinderen Gods, blijven eenvoudig kinderen Gods. Ze worden nooit als ware dat ze gaan groeien geestelijk en dat ze van groeien van geestelijke baby's, van kinderen tot het zoonschap. God wil ons graag brengen van kindschap tot zoonschap. Dat we volwassen worden in het geloof. En dat we een ander dus kunnen vertellen, dat we bekwaam zijn om een ander te onderrichten in de schrift. Dat we een ander bij de arm kunnen nemen. Niet omdat we dan een houding gaan aanmeten van ik weet het beter en ik weet allemaal zo fraai. Nee. Dat je weet, het is allemaal maar genade. Het is een rijkdom van genade. Maar ik kan je de weg nog dieper, nog verder uitleggen. En dat je iemand bij de hand kan nemen. En dat je hem kan laten zien wie die is. En wat God met hem voor heeft. En welke een geweldige toekomst hem wacht. En hoe die ook ingeschakeld mag worden nu al. In het heilsplan van God. Zoveel gelovigen die leven zo verschrikkelijk arm. Zoveel gelovigen die kennen die rijkdom van genade niet. Veronderstel nu eens, broeders en zusters, dat ik denk dat ik heel erg arm ben. Maar deze jonge man naast me, hè, dat weet ik niet, maar terwijl ik hier de deur uitloopt, heeft hij mij heel stiekem mij een briefje van 1000 gulden zomaar in mijn jas hier gestopt. Dat is niet mis, hè? Briefje van 1000. Ja. En ik loop hier door Rode heen en ik denk dat ik helemaal geen geld heb. En ik denk, jongen, waar moet ik nou weten en hoe? En ik ga hier maar op de hoek staan, dat zal hier in Rode echt niet voorkomen. Maar in het westen waar ik vandaan kom ik in Amsterdam waar ik werk en ook in Den Haag en ook wel in Leiden, kom ik heel wat landlopers tegen, hoor. Die daar staan te betelen op de hoeken van de straat. Dat zie je tegenwoordig, helaas. En ik sta dan hier in Rode, ik sta te bedelen. En ja, niet te geloven, hè. Ik sta daar te bedelen en ik heb een briefje van 1000 gulden in mijn zak. En eigenlijk moet er iemand zijn en die moet mij op mijn schouder kloppen en zeggen, joh, weet je eigenlijk wel dat je een briefje van 1000 in je zak hebt? En die haalt het eruit en die laat het me zo zien. En dan denk ik, ongelooflijk, wat ben ik rijk. Ik dacht dat ik zo verschrikkelijk arm was, maar ik ben zo verschrikkelijk rijk gemaakt. En ik stond notabene te bedelen. En er was iemand nodig die me als ware daar attent op maakte. Die zeggen, dat bezit je. Dat heb je. En in plaats van te bedelen, kan ik in Rome, als ik u tegenkom, zeggen, joh, ga mee. Is hier een restaurant hier ergens? Dan gaan we met z'n allen eten. Ga maar allemaal met me mee. Want ik ben rijk. Ik kan uitdelen. In plaats van een bedelaar ben ik een uitdeler geworden. Een uitdeler van een geweldige rijkdom. Want ik ben rijk gemaakt. En daar draait het in het leven om, broeders en zusters. Zoveel gelovigen zien altijd zo op hunzelf. En dan is het, och arme ik. Och Heer, ik mis zoveel. Och Heer, mocht ik maar dit, mocht ik maar meer van dat. Dat is het zo vaak in het geloofsleven. En het komt toch omdat men niet op de hoogte is van de rijkdom van genade die Christus ons geeft. Dat is jammer, want dan gaat er zo verschrikkelijk veel zegen. Gaat er dan langs je. Ja. De rest van dit hoofdstuk gaat dus over onze roeping. En een groot aantal zegeningen wordt ons dus opgesomd. En u zult wel ontdekken dat het veel meer is dan 1000 gulden. Dat gaat daar verre, verre te boven. Laat maar eens kijken wat dan dat is. We hebben nog een half uurtje. In de rest van het hoofdstuk wordt dus een uitstalling gegeven van de overweldigende rijkdom van Christus. Het is een opsomming van geestelijke zegeningen waarmee wij in Christus zijn gezegend. Laten we gelijk beginnen in vers 4. Daar staat: Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Dat is een geestelijke zegen. Misschien lees je er opeens niet zo van af, maar toch is het zo. God heeft ons in Christus uitverkoren. En uitverkiezing is altijd voor een bijzonder doel. Er hoeft geen enkele twijfel over te bestaan. De tweede zegen lees ik in vers 5. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar zijn welbehagen, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade. Dat is ook een zegen. Dat is de tweede zegen, die ons tevoren geordineerd heeft, letterlijk gepredestineerd heeft, tot aanneming tot kinderen. Staat dat er? Nee, tot aanneming tot zonen. We zijn aangenomen. We zijn verordineerd. We zijn gepredestineerd, we zijn voorbestemd om tot zonen te worden aangenomen. Dat is ook een geestelijke zegening, met een enorme consequentie. Dan vind je in vers 6, die ons begenadigd heeft in de geliefde. We zijn begenadigd, we zijn aangenomen, geaccepteerd, bij God in Christus. Het is niet in de eerste plaats belangrijk dat wij Christus hebben aangenomen. Wel nee, het is in de eerste plaats belangrijk dat God ons aanvaarde in zijn Zoon. Dat is veel belangrijker. Dat is een genade, dat is een zegen. En dan vinden we dat wij de verlossing hebben. En dat wij de vergeving hebben der misdaden. Weer twee zegeningen. Ja. De vergeving der misdaden is niet hetzelfde als de verlossing. Er is een groot verschil tussen. Zullen we misschien dan wel eens bij stilstaan. In vers 9 staat er dat hij ons bekend gemaakt heeft met de verborgenheid van zijn wil. Dat is ook een zegen. Wij weten de wil van God. Wij kennen zijn eeuwig voornemen, zijn eeuwig plan, naar zijn volmaakt bestek die hij ons heeft ontvouwd. En dan in vers 11 weer een zegen. In hem, in welke wij ook hebben, ontvangen het erfdeel. We hebben een erfdeel ontvangen in Christus. Een erfdeel waarvan wij het onderpand nu al reeds bezitten. En waar wij de volheid straks van ontvangen bij zijn verschijning. En dan tenslotte nog in vers 13. In welke ook gij zijt verzegeld met de Heilige Geest der belofte. We zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Ook een geestelijke zegening. En al die zegeningen zijn ons deel geworden in Christus. Zodra wij in Christus geloofden, kwamen al die zegeningen ons tegemoet in hem. En voor elke zegening mag je God prijzen en God danken. Net zoals Paulus doet in Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van de Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft. Hij heeft dat gedaan. Voltooi de tijd. Dat heeft hij gedaan met alle geestelijke zegening in Christus. En dan komt het, dat is toch prachtig in het hoofdstuk. Uitverkoren, gepredestineerd, begenadigd, verlost, vergeven, bekendgemaakt, een erfdeel ontvangen, verzegeld. Dat is nogal niet wat. En wat eigenlijk het probleem is in de christenheid, en dat moeten we eenvoudig constateren, dat helaas de meeste gelovigen van al deze begrippen, hè, die we zo kunnen opnoemen hier in het hoofdstuk, eigenlijk niet begrijpen wat ermee wordt bedoeld. Ja. Wat is dat, dat wij voor de grondlegging der wereld zijn uitverkoren? Wat is dat? Wat betekent dat nou, dat wij gepredestineerd zijn tot de aanneming tot zonen? Wat is dat nou? Of dat er staat dat we bekendgemaakt zijn met de verborgenheid van zijn wil? Wat is dat dan, de verborgenheid van zijn wil? En dat we een erfdeel ontvangen hebben, wat is dat dan voor een erfdeel? Wel, dat alles moet onderzoeken in de schrift. Door schrift met schrift te vergelijken. Dat is je dit is je zegeningen tellen, één voor één, om tot de ontdekking te komen hoe rijk wij zijn. Welk een geestelijk vermogen ons door genade is geschonken. De meeste gelovigen die leven zo ver beneden hun stand als een bedelaar, terwijl ze schat en schat rijk zijn. Als je aan een doorsnee christen vraagt waarmee hij gezegend is, dan geef ik op een briefje, dan slaat de schrik je om het hart. Dan krijg je antwoorden. Nou, wat denkt u? Zo van, nou, ik ben gezegend met een hele lieve vrouw. Nou, ik ben ook gezegend met een hele lieve vrouw. Daar zit ze hier. Maar dat zijn niet mijn geestelijke zegeningen in Christus. Maar ik ben wel gezegend met een lieve vrouw. Maar zulke antwoorden krijg je. Dan krijg je antwoorden, ik ben gezegend met een hele goede gezondheid. Nou, dat is fijn. Maar dat is niet een zegening in Christus. Het zijn niet deze zegeningen. Waar we rijk door zijn gemaakt. He, of men zegt, ja, ik heb een hele goede baan. Dat is ook fijn als je een hele goede baan hebt, zeker in deze tijd. He, dat is heel fijn. Maar broeders en zusters, dat is niet de zegening, een geestelijke zegening in Christus. Dat zijn stoffelijke zegeningen. Daar mag je ook God voor danken. Maar het zijn stoffelijke zegeningen. En, ja, ik zou wel willen dat gelovigen wat meer die geestelijke zegeningen van binnen en van buiten zouden kennen. Oftewel, hun staat zouden kennen voor God. Hun roeping zouden kennen voor God. Dan zouden ze vanzelf ook zo gaan acteren in de praktijk. Waardig gaan wandelen naar de roeping waarmee wij geroepen zijn. Ja, wat zijn al die begrippen? Uitverkiezing, predestinatie, begenadiging, aanneming, verlossing, vergeving, verzegeling. Ja. Dat zijn allemaal begrippen die ons gegeven worden en waar we wel van moeten dus weten wat ze eigenlijk inhouden. Wat de geest van God daarmee bedoelt. En dan pas eigenlijk gaat het voor je leven. Dan pas voor wordt het voor je echt. En dat wil de Heer. De Heer wil dat we dat weten hoor. Dat je dat weet. Er staat hier in Efeze 1 bijvoorbeeld in vers 17... Daar is Paulus voor ons in gebed. En Paulus bidt daar, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven. Wat geven? De geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Verlicht de ogen van uw hart. Waarom geeft nou, waarom wil de Heer ons geven een geest van openbaring en een geest van wijsheid? Verlicht de ogen van ons hart. Nou gaat hij door in vers 18. Zodat gij weet welke hoop zijn roeping wekt. Hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven naar de werking van de sterkte zijner macht. Wat wil God nou zo graag? En wat wil Paulus nou zo graag? Waar bidt hij nou voor? Dat we een geest krijgen, de geest van God. Verlicht de ogen van ons hart. Opdat we zouden weten. En daar draait het in ons leven om. Omdat je zal weten. Wat zal weten? Welke hoop zijn roeping wekt. Omdat je zal weten. Hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen. Omdat je zal weten. Hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons. Als je dat ontzettend mooie ontdekt in je leven. Waar je deel aan hebt gekregen. Dat je dat weet. Dan kan je het ook pas gaan toepassen. Dat is het hele geheim. En Christus wil zo graag, opdat we het mogen weten. Zo zegt de Statenvertaling dat ook, opdat gij weet. En nogmaals, dat is weer de makker van deze tijd. Men weet het niet. En die hele prediking van Paulus, dat veracht het. Wat treedt er voor in de plaats? Het evangelie van de genade, het evangelie van de verborgenheid, daar hoor je bijna niet over spreken. Waar wordt over gesproken? Over het evangelie van het Koninkrijk. Het is heel vaak een koninkrijksprediking. Ja. We hebben net gezongen uit dit boekje. Opwekkings, die liederen. Nou, u zult met me eens zijn, er staan heel mooie, veel mooie liederen in hoor, zonder meer. Maar er zijn ook heel veel liederen in, wat eigenlijk is een koninkrijksprediking. Dat je kan begrijpen dat de dichter die het heeft gedicht, eigenlijk van dit soort dingen niet weet. Als hij dit soort dingen zou weten, zou hij een lied daarover hebben gedicht. Een lied daarover hebben geschreven. Hij is wel op de hoogte vaak met evangelie van het koninkrijk, maar niet op de hoogte eigenlijk met evangelie, wat is voor u en voor mij. Voor ons. En dat is het probleem tegenwoordig. Er is heel wat onkunde eigenlijk. Het ontbreekt vaak aan kennis des Heren. Goed. Hoe meer je het woord van God studeert, hoe meer je dus tot ontdekking komt hoe rijk we zijn, niet in onszelf, maar rijk zijn in Christus. En hoe meer je ook behoefte hebt om dan God daarvoor te danken. Maar je moet het dus natuurlijk wel naspeuren in dat woord van God. Goed. De eerste zegen die ons dus ontvouwd wordt in vers 4 is: Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. We hebben al gezien waar die geestelijke zegeningen kunnen worden genoten. Namelijk in de hemelse gewesten. Nog beter vertaald, in het bovenhemelse, daar waar Christus zit aan de rechterhand van God. Christus is hoger gemaakt dan de hemelen en als hogere priester dus door die hemelen het heiligdom binnengegaan. De gemeente van de verborgenheid heeft daar dus zijn domicilie. Niet op aarde, maar daarboven. We zijn uitverkoren. Het is een uitverkiezing, een predestinatie, een voorbestemming. Zoals vers 11 ons zegt hier in Efeze 1. In wie we ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij, let op, tevoren bestemd waren. Krachtens het voornemen van hem. Modern vertaald, volgens het plan van hem. Het plan der eeuwen, het plan der eonen. Zij behoren tot het rijk van Gods soevereiniteit, namelijk die hele voorbestemming, die hele predestinatie, die hele uitverkiezing, dat is Gods voornemen. En dat kan niet worden ontkend. Als je naar de Calvinisten gaat, die zullen daar een bepaalde invulling aan geven, en die zullen misschien teksten uit de Bijbel halen en zeggen over dit onderwerp, ja, dat dit de leer is der raadsbesluiten van God. Gods plan, Gods verkiezingen. En dat is waar. God heeft een plan, God heeft raadsbesluiten genomen. Maar er wordt vaak heel veel gespeculeerd op dit onderwerp en dat heeft vaak geleid tot heel veel strijd in de kerkgeschiedenis, zelfs nog wel op de dag van vandaag. Maar dat heeft vaak een dodelijk effect op het geestelijke leven. Het leidt bij het Calvinisme tot een afschuwelijke consequentie, namelijk dat God niet alleen in zijn voornemen, in zijn raadsbesluiten, voorbestemd heeft het aantal wat gered zal worden, maar dat God ook voorbestemd zou hebben in zichzelf wie voor eeuwig verloren zal gaan. Het wordt een soort element, de uitverkiezing, van een onafwendbaar lot. En dat is in de Calvinistische leer. En daar kan je eigenlijk dan niets meer aan veranderen. Alles staat bij voorbaat al vast. Dat maakt elke inspanning ook krachteloos en het verlamt de menselijke vrijheid van de keus. Maar de veel gelovigen die in feite verlost zijn, ja, in onzekerheid worden gebracht over hun verlossing en vaak maar hopen dat ze door mij mogen behoren. Ze blijven altijd zitten bij de vraag: ben ik verlost? Ben ik uitverkoren? Hoor ik er wel bij? En die mensen zijn vaak heel erg oprecht. Ik heb ook op mijn werk een collega, die is ouderling van een zo'n orthodoxe kerk. En ik praat wel eens met deze dingen over. Hij is heel oprecht, heel eerlijk. Maar toch hangt toch deze vraag echt als een molensteen om zijn nek. En ik kan wel zeggen, dat perst dan elk sprankje geestelijke blijdschap en vreugde uit zijn leven weg. Het enige wat voor hem overblijft is vaak dat hij zich diep buigt in de stof en letterlijk en figuurlijk ook zondags in het zwart gaat, u kent dat wel, hè, met de hoop in zijn hart dat God hem eens zal aanvaarden en dat hij tot die groep verloste uitverkorenen mag behoren. Is dat wat God hier bedoelt? Wel nee, helemaal niet. Helemaal niet. Maar God heeft ons voorbestemd. Dan zou je een lange lijst kunnen maken in de schrift over het Oude Testament en Nieuwe Testament, die bewijzen dat God soeverein is. Als ik met hem in gesprek ben, dan doet hij dat ook. Hè? Hij gaat de Bijbel door en laat overal zien dat God soeverein is. Dat God soeverein is in zijn wil. En dat God kiest. Dat God predestineert. En dat God soms wil, als bepaalde mensen bepaalde dingen doen, dan doen ze het. Ja, God is machtig. Dat is allemaal waar. Maar ik kan eenzelfde lijst maken, ook allemaal van teksten, die bewijzen dat de mens een vrijheid heeft van keuze. Dat de verlossing wordt gepredikt zonder enige reserve. En dat God de wereld lief heeft en dat hij wil dat die gehele wereld, die gehele kosmos, tot behoud komt in hem. De sleutel van de oplossing, eigenlijk in deze tweestrijd, die er schijnbaar is, in dat goddelijke vraagstuk, in die goddelijke waarheden van de predestinatie, de voorbestemming en de vrijheid van de menselijke keus, ligt in het begrip voorkennis. En dat wil ik met u lezen. Paulus zegt er iets over in Romeinen 8. Die tijd gaat veel te hard. Romeinen 8. En dan moet u letten in Romeinen 8, dat we daar lezen over voorkennis, over voorbestemming en over roeping. Alle drie komen bij elkaar. Ik lees in Romeinen 8, vers 29. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd. Tot gelijkvormigheid aan dat beeld zijn zoos, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. Daar zie je het. Dat is de volgorde. Vers 29. Die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren bestemd. Vers 30. Die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. Ja, hier zien wij in Romeinen 8 de relatie tussen voorkennis, voorbestemming en roeping. Als je geroepen bent, dan komt dat omdat je bent voorbestemd. En als je voorbestemd bent, uitverkoren bent, gepredestineerd bent, dan komt dat omdat je door God in zijn voorkennis gekend bent. Uitverkiezing, houd dat vast. Uitverkiezing volgt uit voorkennis. Voorbestemming, dat je ergens voor bestemd bent, voor een goddelijk doel bestemd bent, dat volgt bij God uit zijn voorkennis. Petrus, in een heel ander verband, dat staat op Israël, dat geeft niet, die zegt, uitverkoren naar de voorkennis van God. Hij heeft het over Israël, dat Israël is uitverkoren naar de voorkennis van God. Eerst is er de voorkennis, en daarna, vanuit, daaruit volgt de verkiezing, de bestemming. Petrus zei tot het volk, bijvoorbeeld in Handelingen 2, vers 23, deze door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven zijnde, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. Dat is Christus. Hij zei Christus, door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven zijnde, hebt gij door wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. Het was door de bepaalde raad van God, dat hij in de volheid der tijden zijn zoon zond, die gewillig zichzelf gaf als een offer voor de zonde. De Heer Jezus zegt ook, hierom heeft de Vader mij lief, Johannes 10 vers 17 en 18, hierom heeft de Vader mij lief, omdat hij ik mijn leven afleg om het weder te nemen. Niemand ontneemt het mij, maar ik leg het uit mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen. Dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. Hier op een andere wijze uitgedrukt de bepaalde raad van God. Er was echter een andere kant aan dit gebeuren, namelijk niet alleen Gods kant, dat Christus zegt, ik heb macht om mijn leven af te leggen en het weder te nemen, en dat God zegt, deze door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven zijn, de Christus is overgegeven om gekruisigd te worden door God, maar er is ook een andere kant, en die andere kant is dat de handen van de wetteloze de Heer namen en de Heer nagelden aan het kruis. En dat was nou voorkend door God. God wist dat als hij zijn zoon zou geven, wat ze met zijn zoon zouden doen, ze zouden hem nagelen aan het kruis door de handen van de wetteloze. Want Gods voorkennis omvat alles wat de vrije mens, ongedwongen, op ieder tijdstip zal doen. Maar die handen van die wettelozen, dat was niet door God voorbestemd. Dat was niet Gods tevoren bepaalde raadsbesluit, want dan zou God de wetteloosheid hebben gewild. En God wil de wetteloosheid niet, want nee, hij wil juist het tegenovergestelde. Dat zou absurd zijn. Nee, voorkennis en voorbestemming zijn twee verschillende dingen. En die mag je nooit met elkaar gaan verwarren. Gods raadsbesluit was het lam, dat de zonde der wereld wegnam. En die ook uit zichzelf zijn leven zou afleggen. En door zijn voorkennis wist God wat de wetteloze mens met dat lam zou doen. En met zijn bepaalde raad speelde God daarop in en gebruikt hij dat. Zaken dan ook die bekend zijn bij God, door zijn voorkennis, komen die altijd uit, denkt u? Nee, die komen niet altijd uit. Laten we daarvoor maar eens gaan naar 1 Samuel 23, een mooi voorbeeld. En dan lezen we vanaf vers 9. 1 Samuel 23. En dan zitten we dan bij David. David die op de vlucht is voor koning Saul. En let dan maar eens op de voorkennis van God. Dan kom je gelijk eruit wat eigenlijk de voorkennis van God is. Het is een mooi voorbeeld van David is op de vlucht van Saul. En David komt met zijn mannen bij de stad Keila. Die stad wordt belegerd namelijk door de Filistijnen in 1 Samuel 23. En wat doet David? David die verslaat de Filistijnen en hij bevrijdt de stad. En hij gaat daarna die stad in. Maar Saul zit hem achterna. En Saul komt eraan. En dan lees ik in vers 9. Toen David vernam dat Saul kwaad tegen hem in de zin had, beval hij de priester Abjatar, breng de efod hier. En David zeide, Heere God van Israël, uw knecht heeft voorzeker gehoord dat Saul voornemens is naar Keila te komen en om mijnentwil verderf over de stad te brengen. Hij gaat God raadplegen. Dat doet David. En God, hij gaat dan aan God vragen in vers 11, let op, zullen de burgers van Keila mij aan hem uitleveren? Zal Saul komen, zoals uw knecht gehoord heeft, Heere, God van Israël, deel het toch uw knecht mee. En dan gaat God door zijn voorkennis aan David antwoord geven. De Heere antwoordde, hij, dat Saul, zal komen. Daarna vroeg David, zullen de burgers van Keila mij en mijn mannen aan Saul uitleveren? En de Heere zeide, zij zullen u uitleveren. Dat wist God door zijn voorkennis, dat ze zo zouden handelen, zo zou komen. En als Saul met zijn troepen voor de stad zouden staan, Dan zouden die burgers van Keila, ondanks dat ze bevrijd zijn van de Filistijnen door David, zouden ze David en zijn mannen mooi uitleveren aan koning Saul. Dat zei God. En wat doet David dan? Vers 13. Toen braken David en zijn mannen ongeveer 600 op, verlieten Keila en trokken op goed geluk rond. Als Saul werd medegedeeld dat David uit Keila ontkomen was. En hij gaf de tocht op. Wat God dus in zijn voorkennis wist wat de burgers van Keila zouden doen, werd in de praktijk never nooit uitgevoerd, omdat door de voorkennis van God David daarvan hoorde en David dacht, wegwezen. En David die ontkwam. Dit is nou precies wat eigenlijk Gods voorkennis is. En als resultaat van de voorkennis van God weet dus David een goed heenkomen te zoeken. Gods voorkennis is niet hetzelfde als Gods voorbestemming, als Gods verkiezing. En we doen er wijs aan dat woord voorkennis ook te laten betekenen wat het zegt. De onfeilbare kennis van God maakt het mogelijk dat hij weet wie zal prediken, dat hij weet wie zal horen, dat hij weet wie zal luisteren, dat hij ook weet wie zal weigeren. En de grote vraag voor een ieder die het evangelie hoort is, neemt hij het getuigenis van God over zijn zoon aan of maakt hij God tot een leugenaar en neemt hij dat getuigenis niet aan? En door de voorkennis van God weet God wie wat zal doen. Hij kent alle omstandigheden in iemands leven. Maar er zit geen greintje voorbestemming of uitverkiezing in. Als het weigeren te geloven, hè, als iemand Christus weigert te aanvaarden, door God voorbestemd zou zijn, dan is het toch onmogelijk om God tot een leugenaar te maken, als zo'n persoon dan het getuigenis van God verwerpt over zijn zoon. Nee, de mens kan moreel verantwoordelijk worden gesteld over zijn daden, omdat hij verantwoordelijk kan worden gesteld, omdat hij een vrijheid heeft van keus. Anders kan hij nooit bij overtreding daarvoor worden gestraft. En de grote fout is dat zoveel gelovigen, met name dus de Calvinisten, de voorkennis van God en de uitverkiezing op één lijn plaatsen. De voorkennis en de voorbestemming op één lijn plaatsen. Terwijl twee verschillende dingen zijn. We lazen in Romeinen 8, die hij tevoren gekend heeft hij van tevoren bestemd. Ja. God kende van tevoren ons. Hij kende in zijn voorkennis ons. En hij had daar met het lichaam van Christus een bepaald doel. En die heeft hij voorbestemd. En die voor heeft bestemd voor de bepaalde doel, die heeft hij ook geroepen. Met een heilige roeping lazen wij. Met een hemelse roeping, kan je ook ergens anders lezen. In de Filippenzenbrief. Ja. U moet het maar vergelijken dat God net is als een schaakgrootmeester. Ik weet niet of jij schaken kent. Maar stel nou eens dat wij, als de samenkomst dan vandaag allemaal af zijn en we zouden nog tijd hebben, dat wij met z'n tweeën hier een schaakpartij gingen maken. En stel nou eens dat er een schaakgrootmeester binnenkomt. Hè? Die heb je wel eens, een van die mensen die zijn zo goed in schaken. Die zijn wereldberoemd. En die komt hier binnen en die komt kijken terwijl ik met hem aan het schaken ben. En we zijn middels ons schaakspel. En dan zegt opeens, hij tikt mij aan mijn schouder en hij vrije keus, wat ik met mijn loper en met mijn toren en met mijn pionnen doe, laat hij helemaal aan mijzelf over. Maar hij weet dat ik verlies. Door zijn voorkennis. En dat is God ook. God kent in het mensenleven door erfelijkheid, door omgeving, door soms temperament, door de omstandigheden van tijd, de omstandigheden van plaats, weet hij wie de mens is. En hij weet wie hij is. Die in deze tijd geroepen worden, voorbestemd worden. En hij weet wie dat zijn. En ik wil er meteen achter zeggen, dat wil dus helemaal niet zeggen dat diegene die niet voorgekend zijn, die niet, als ware, waarvan God weet, die behoren niet tot die exclusieve groep die ik roep, wil dus niet zeggen dat die maar reddeloos verloren zijn, zoals de hele christenheid denkt. Dat is nogal een negatief punt, hè? Wat we vaak denken. God is eigenlijk alleen in deze tijd bezig met een roeping.
een roeping van een gezelschap uit deze wereld. Ja. En er zijn mensen die daar gehoor aan geven, die hij van tevoren heeft gekend. En die plaatst hij bij elkaar. En dan gaat hij vertellen, dat gaat apostel Paulus hier in Efeze 1 doen, waartoe wij dan bestemd zijn. Wat dan eigenlijk onze opdracht is in de toekomst en in het heden. Daar gaat het om. En daar is God dus in deze tijd mee bezig. Hij stelt dat samen. En wij mogen door genade aan die roeping deel hebben. Dan ben ik veel minder ver gekomen dan ik gedacht had. Maar dat geeft niet. We gaan straks wel weer door. Het is precies 12 uur.